Willen we met elkaar het schrift openen in Lucas 18. Lucas 18 vers 1 tot en met 8. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er is in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, omdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?
Goedenavond allemaal. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Als u het stukje in het verband had gelezen, was u tot ontdekking gekomen dat Jezus hier iets vertelt over een tijd die wij nog tegemoet gaan, waar we misschien al een beetje in leven. In het vorige hoofdstuk is hij begonnen bij vers 20... als antwoord te geven over op de vraag van de farizeeën wanneer het koninkrijk van God zou komen. En hij eindigt hier in hoofdstuk 18 vers 8. Ik zeg u dan dat hij hun met spoed recht zal doen, maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden. Dus die twee stukjes horen bij elkaar. Als we de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter goed willen begrijpen, dan moeten we goed begrijpen dat de Heer Jezus hier spreekt over de eindtijd. En als je dat kun je heel breed trekken. Wij kunnen ook nu zeggen dat wij in die eindtijd leven. Maar als je dat een beetje wat smaller maakt, dan gaat het vooral om een tijd van grote verdrukking. Een tijd waarin christenen geen enkel recht meer hebben. Dat is nu al vaak zo. Nu is het al vaak zo dat christenen zijn die eigenlijk geen rechten meer hebben. Als je verslagen leest van broeders en zusters in de moslimwereld, dan lees je heel vaak dat ze geen recht meer hebben. Dat als ze voor de rechter komen, dat ze dan hun geen recht wordt gedaan. Je leest ook heel veel dat er leugen is in de rechtszaal, dat er spullen, drugs of zo gestopt worden in de huizen of in de koffers van christenen en dat ze op grond daarvan worden geoordeeld. Toch denk ik dat dit voor ons een hele belangrijke les is. De les is ook, waar halen uitverkorenen van God hun recht? Dat is nogal een item vandaag de dag. De Heer Jezus heeft het hier over zijn uitverkorenen. Laat ik daar eens mee beginnen. Bent u een uitverkoren kind van God? En daar is zo ontzettend veel verschil over. Daar wordt heel verschillend over gedacht. Maar zonder het onderwerp zelf te behandelen, want daar zou ik best een avond iets over willen zeggen. Maar gaan we, als we kijken naar uitverkoren kinderen van God, dan betekent dat eigenlijk dat ze in Christus Jezus zijn uitverkoren. Ieder leven dat in Christus is gekomen, is in hem uitverkoren van voor de grondlegging de wereld. Uitverkoring, om het heel helder neer te zeggen, in de Bijbel gaat nooit over de vraag of je uitverkoren wordt om in de hemel te komen of in de hel. Zegt misschien een beetje plastisch. Maar er zijn mensen die dat denken. Die denken, als ik weet niet of ik uitverkoren ben, als ik voor de hel ben uitverkoren, dan kan ik nooit in de hemel komen. Dat. daar vindt u geen grond voor in de schrift. In de Bijbel vindt u het niet. In de Bijbel vindt u dat de gemeente in Christus Jezus is uitverkoren, opdat ze onberispelijk voor hem zou zijn. Ze zijn uitverkoren om aan het beeld van Christus, het beeld van zijn zoon, gelijkvormig te worden. We zijn uitverkoren om het lichaam van Christus te vormen. Dus het gaat een stapje verder. Israël is uitverkoren voor de aarde. Wij voor de hemel. Dus er zijn verschillende soorten van uitverkiezing. Van de discipelen zegt de Heer Jezus, heb ik er niet 12 uitverkoren, 12 aangewezen, uitverkoren, en één daarvan is de duivel. Nou, als een tekst kun je natuurlijk helemaal al zien dat die uitverkoring niets met de hemel en de hel te maken had. Want Judas, daar weten we zeker van, die komt er niet in de hemel. Toch was hij uitverkoren. Hij was uitverkoren om een discipel van Jezus te mogen zijn, om bij die 12 te horen. Dat is uitverkiezing. En hier gaat het om de kinderen van God, die hij heeft uitverkoren, zijn uitverkorenen en die op aarde in deze wereld leven. En die dus in deze wereld ook hun rechten helemaal niet krijgen. Daarom past dat stukje, sluit het ook aan op het vorige hoofdstuk. Want daar ging het ook om zulke mensen. Daar haalt Jezus met name 2 oud-testamentische gelovigen aan. Lot en Noach. De dagen van Lot en de tijd van Noach. Ook dat waren 2 mensen die... Ja, die hebben getuigd door hetgeen wat ze deden, dat het einde van de wereld komt eraan. Of het einde van Sodom en Gomorra komt eraan. God gaat deze steden omkeren. Maar de mensen hebben niet geluisterd. En ze zijn doorgegaan gewoon met hun eigen leven. Eigenlijk bestaat de hele wereld, maar ook een groot deel van de christenheid, uit mensen die op de een of andere manier wel godsdienstig willen zijn, maar in hun leven geen rekening houden met God. Niet het leven willen leven van de Heer Jezus Christus. En als je niet bereid bent om zijn leven te leven, dan wordt het lijken op de Zoon van God steeds moeilijker. Wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat is dat hij hier geleefd heeft, maar hij keek altijd naar de Vader. En dat betekende dat hij onrecht moest krijgen hier in deze wereld. De mensen hebben hem niet begrepen. Hij is onrechtmatig veroordeeld. En dit stukje wijst ons een hele boeiende en een hele fijne weg. Hoe kun je met onrecht omgaan in deze wereld? Hoe kun je als christen omgaan met onrecht. En dat is best moeilijk. Want het kan wel eens zo zijn dat je in deze wereld dingen waar je recht op hebt moet loslaten. Maar dat deed de Heer Jezus ook. Dat is niet anders. Daarin is hij ons voorbeeld geweest. Daarin is hij ons voorgegaan. En dit stukje gaat erover van hoe je dat kan. En dat laat ons zien, ik ga er wat straks wat dieper op in. Dat je dat kan doen, dat onrecht verdragen, doordat je in contact blijft met de hemel. Doordat je bidt. Paulus zegt tegen de slaven in Colosse 3 en 4. Daar schrijft hij aan slaven heren dat ze vooral volharden moeten in het gebed. Als iemand in slavernij is, dan beschikt hij niet over zijn eigen leven. Hij moet veel onrecht verdragen. En Paulus spoort de slaven aan om dat onrecht gewoon te verdragen. En het geheim daarvan is dat ze bidden. Dat we in contact staan met de Heer Jezus Christus. Dat we zijn stem horen. En dat moet u zichzelf afvragen. Hoe is uw christelijk leven? Is het zo dat u zegt, nou, christelijk leven, dat betekent voor mij eigenlijk dat ik geloof dat ik een kind van God ben. Dat is geen christelijk leven. Dat is het fundament, dat is het begin. Als u tevreden bent met de zekerheid dat u een kind van God bent, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat u een discipel, een volgeling bent van de Heer Jezus in zijn verdrukkingen. In de dingen die hij meemaakt, in de dingen die wij meemaken. Voor God is het zo, en dan ga ik het plaatje even heel breed schetsen, maar dan begrijpt u het allemaal. En als u vragen hebt, dan mag u er allemaal mee komen, dan wil ik die allemaal beantwoorden. Maar voor God is het zo, God heeft ons zijn Zoon gegeven, de Heer Jezus, opdat we leven zouden hebben. Niet alleen behoud, maar leven. Als Paulus het over de Heer Jezus heeft, heeft het niet over de Heer Jezus die hem behouden heeft. Dat is natuurlijk ook zo, maar dan zegt hij Christus die ons leven is. Het leven is mijn Christus. Dus hij zegt als het ware, als je naar mijn leven kijkt, dan kijk je naar Jezus. Is dat zo bij u? Zien mensen dat? En als ze dat zien, dan zal dat iets oproepen bij andere mensen. Dat zal vijandschap gaan oproepen. Dat kan niet anders. Paulus schrijft aan Timotheus, die de gemeente moet gaan inrichten, die moet vertellen hoe het moet toegaan in de gemeente. Hij schrijft ook allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Daarmee laat de schrift zien dat vervolging bij het leven van een christen hoort. We moeten er niet raar van opkijken als we vervolging hebben. We moeten er niet raar van opkijken ook als die vervolging in uw gemeente plaatsvindt. Of door anderen die niet willen meegaan in die wandel met de Heer Jezus Christus hier op aarde. Maar voor God is het zo, en iemand als bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen, iemand als bijvoorbeeld Johannes, de apostel Johannes. Die was daar helemaal door bekeisterd, laat ik maar zeggen, helemaal vol van. Eigenlijk was het maar zijn ene boodschap van Johannes. Hij zegt in al zijn hoofdstukken van het evangelie, legt hij uit wie Jezus Christus is en wat wij met de Heer Jezus Christus hier op aarde gekregen hebben. En dan begint het eerste hoofdstuk en zegt hij, in het begin was het woord en het woord was God en het was bij God en alle dingen zijn door het woord geworden en zonder het woord is niets geworden dat geworden is. En dan begint hij, en in dat woord was het leven. Was het leven. En Johannes gaat uitleggen dat wat God gaat doen, dat hij een ander leven naar deze aarde is komen brengen. Niet dat leven wat ik van mijn ouders heb gekregen. Als Johannes zo vaak spreekt over eeuwig leven, dan heeft hij het leven wat in de Zoon is. Daar heeft hij het over. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En als je de Zoon niet hebt, dan heb je het leven niet. Dus wat God doet, lieve mensen, dat is altijd de Heer Jezus Christus naar voren schuiven. Alsjeblieft, u hebt hem. En als je hem aanvaardt, dan heb je alles wat je nodig hebt voor je hele bestaan in deze wereld. Dat moet je wel accepteren. Dus buiten hem, je kunt nog zo goed je best doen. Je kunt nog zo vroom leven, je kunt nog zoveel in de Bijbel bestuderen. Ik zeg niet dat het verkeerde dingen zijn, maar om te leven met God, moet u Christus hebben. En het mooie is dat hij voldoende is. In hoofdstuk 2, daar hebben we de bruiloft van Kana, de bruiloft van Kana, daar legt hij uit, het is u misschien ook wel eens opgevallen, dat Johannes over thema's praat waar de andere evangelisten helemaal niet over hebben. Ja, dus het heeft over een bruiloft. En zegt, wat gebeurt er nou op die bruiloft? Daar blijkt, daar is wijn en er is een tekort aan wijn. Nou, wijn, dat weten we allemaal, is een beeld van leven. De ziel van het mens is in het bloed. En wijn is een beeld van het bloed. En wij komen met ons leven tekort voor God. En dan zegt Johannes, dat hoeft eigenlijk niet. Want God geeft jou het leven van Jezus. En dan heb je geen tekorten meer. Want in Christus zijn geen tekorten. Als ik naar God toe ga en ik ga in Christus naar God toe, langs die nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. Ik zou zoveel teksten uit de Bijbel kunnen noemen en ik schuif Hem naar God toe. Dan kom ik tot de ontdekking dat ik geen tekort meer heb en ik kom ook tot de ontdekking dat God geen tekort meer in me ziet. Het gaat allemaal om het geloof in Hem. Nou, dit stukje, deze gelijkenis, gaat er dus om, hoe kun je dan als christen leven? Nou, in een wereld die onrechtvaardig is, bij mensen die je onrechtvaardig behandelen. En nogmaals, denk erom, er zijn grote delen in deze wereld waar broeders en zusters leven, die er gewoon elke dag mee te maken hebben. Hoe komt het dat ze niet haten? Hoe komt het dat ze voor hun vijanden kunnen bidden? Hoe komt het dat ze het allemaal kunnen gaan verdragen? Allemaal. Nogmaals, de Heer Jezus zelf is ons daar het voorbeeld in geweest. We lezen in Jesaja profetisch over het leven van de heiland in Jesaja 49. Doch ik zei, te vergeefs heb ik mij afgemat. Voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Moet u zich voorstellen. Dan zegt Jezus profetisch, ik ben zo lang hier in deze wereld geweest, maar het was voor niets. Alles, mijn inzet, hij was voor niets. Maar mijn recht is bij mijn God. Dus hij zegt daar, alles wat in onze ogen te vergeefs lijkt en verkeerd lijkt en niet eerlijk is. Daarvan moet een christen leren dat zijn recht bij zijn God is. En dat er een moment zal komen dat God rechtvaardig zal oordelen. Daarom wordt in deze gelijkenis, deze onrechtvaardige rechter, vanuit die onrechtvaardige rechter wordt er een parallel getrokken naar God zelf toe. Zou God dan zijn uitverkorenen niet te hulp komen? Als die onrechtvaardige rechter het niet doet, zou God ons dan niet te hulp komen? Dus de grote vraag is, waar kijken wij naar bij een rechtszaak? Deze rechter hield geen rekening met God. Zoals ook Pilatus geen rekening met God hield. En Jezus daar voor hem stond en Pilatus eigenlijk de overtuiging had dat Jezus onschuldig was. En dat hij moest worden vrijgelaten. Maar hij was onrechtvaardig. Zijn vrouw stuurde hem nog een briefje met, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. En Pilatus wist het. Ik heb een vriend van me, van ons, zijn vrouw en hij zijn vrienden van ons, van mijn vrouw. En die hebben een ets in hun kamer hangen. En hij weet niet wie hem gemaakt heeft, maar de afbeelding is dat je Jezus daar voor Pilatus ziet staan. En op die ets zie je Pilatus zitten op de rechterstoel, op een verhoging, op Gabbata. Weet je wel, die rechterstoel. En die zit daar, Pilatus. En dan zie je hoe Pilatus zijn hoofd buigt voor Jezus. En Jezus vierrecht opstaat. Want Jezus weet dat Pilatus over hem geen macht heeft, tenzij de Vader in de hemel hem die macht heeft gegeven. En wij als christenen weten dat de Vader alle macht heeft en ook de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dat alle dingen in ons leven meewerken ten goede. En dat er eenvoudig dat God let op zijn uitverkorenen, ook op uw situatie. Hoe belangrijk is dat voor ons? Mijn vergelding is bij mijn God. God zal zijn uitverkorenen recht doen. Ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen. Dat is de les hier ook. Het kan best een tijdje duren. Soms moeten we lang wachten. De Heer Jezus moet wachten totdat hij terugkomt naar deze aarde. Voordat hij voor het oog van heel al deze aardbewoners zijn recht zal ontvangen. En alle knie zich voor hem zal buigen. De vraag is, hoe zien we ons leven? Zien we die als een leven binnen de grenzen van de eeuwigheid? Of alleen binnen de grenzen van ons bestaan hier op aarde? En zeggen we, en nu moet en zal ons recht gedaan worden. Nu willen we het hebben. Alle apostelen hebben onrecht in deze wereld meegemaakt. Jacobus werd onthoofd. Paulus werd gestenigd, gegezeld. Petrus werd gekruisigd. Sommigen werden voor de leeuwen gegooid. Het is allemaal onrecht. De grote vraag is, van wie verwachten wij dan ons recht? Denkt u dat als de rechter u gelijk geeft, dat u dan gewonnen hebt? Geestelijk gewonnen hebt? Als u een broeder of een zuster hebt en je vindt dat hij je onrecht hebt gedaan, jou heeft aangedaan, en je sleept hem voor de rechter en jij krijgt gelijk, heb je dan gewonnen? Ja, voor de wereld zou je gewonnen hebben. Maar voor God heb je verloren. Dat is het idee. En want je verliest er waarschijnlijk iemand mee. Je hebt een broeder of een zuster, heb je verloren. We komen van, en het is best actueel hoor, want je komt vandaag tegen, je leest het nog wel eens in de krant, dan heeft de dominee ruzie met zijn kerkenraad. En dan gaan ze hun recht niet bij God halen, maar dan slepen ze zo'n predikant voor de rechter, of de predikant sleept de kerkenraad voor de rechter. En dan gaat een wereldse rechter, gaat recht spreken. En de Heilige Bijbel leert me dat een wereldse rechter, daar krijg je je recht niet. Dat moet je ook gewoon niet verwachten. Dus laten we eens met elkaar gaan naar 1 Korinthe 6. Daar was geschil in de gemeente in Korinthe. En daar was er sprake van dat men elkaar voor de Romeinse rechter daagde. Om daar het recht te halen. Vers 1. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardige en niet bij de heilige? Durft iemand dat? Dat is wat Paulus zegt. Hoe durf je? Je recht te zoeken bij mensen die geen kinderen van God zijn. Je recht niet te zoeken bij de oudste in de gemeente. Of bijvoorbeeld bij een voorganger in de gemeente. En daar de situatie voor te leggen. En te accepteren wat de ander zegt. Wat win je ermee? Na afloop van een bijbellezing kwam een keer een oude broeder naar me toe. Hij zegt, Bert, zegt hij, ik zit zo in de knoei. Nou, ik zeg, zeg het. Hij zegt, ik heb een buurman en die zegt dat 5 centimeter van mijn land van hem is. 5 centimeter. Ik zeg, hoe groot is je land? Nou, toch wel een paar hectare. Dus al met al was het dat de grenspaaltjes 5 centimeter de verkeerde kant op stonden. Ik zeg, nou praat hij niet meer met me. Hij wil niet meer met me thuis komen. Wil geen koffie niet meer drinken. En ik heb er last van. Ik zeg, nou dan geef hem die 5 centimeter toch. Dan is het toch over? Dan is de buurman blij. En ik denk dat de Heer ook blij is. Ja, ik zeg, maar goed, je kunt het ook anders doen. Je kunt ook gewoon zeggen, nou goed, laten we gewoon niet naar een rechter gaan, maar dan laten we naar het kadaster gaan en kijken hoe de grens loopt. En laten we afspreken dat, zoals het kadaster zegt, dat de grens loopt, zo is het. En dan kan je altijd nog zeggen, als iemand tot ontdekking komt, ik heb er geen recht op, je krijgt het van me. Dat is nog mooier. Niet? En zeggen, wat mis je aan een paar centimeter land op zoveel hectare? Goed, we gaan verder. Ja, hij had dit antwoord niet verwacht. Moet ik echt blij zijn. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? De gevallen engelen. Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Paulus zegt, in de gemeente van Jezus Christus, aan de gemeente, aan ons, die tot de gemeente van Christus horen, wij worden geacht dat wij allemaal rechters zullen zijn. Dat God, wij moeten in staat zijn om recht te spreken. Want wij zullen straks de wereld gaan oordelen met Christus. Dus als de heiligen de wereld zullen oordelen, als God het recht in de handen van de heiligen heeft gelegd. Als God het recht over deze wereld in uw hand heeft gelegd. Waarom zou u dan naar een wereldse rechter gaan? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaak hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Dat zijn best teksten om eens over na te denken. In het licht van de Bijbel, in het licht van God, om te zeggen, Heer, ik laat me liever benadelen, als dat ik een broeder en een zuster in de gemeente voor de voeten loop, en hij loopt weg en is bij uw kudde vandaan, en misschien is die voor altijd verloren. Wat heeft meer prioriteit? Waarin zijn we geestelijk? Dus, zo, het gaat hier om een keuze. Een keuze om liever onrecht te lijden dan je broeder of je zuster te verliezen. Bij God gaat het om het behoud van mensen. Jezus heeft onrecht geleden omdat hij mij wilde behouden. Daar ging het om. Hij leed liever onrecht. Hij verdroeg het onrecht van een Judas. Dat is verbazingwekkend, hè? Dat de Heer nooit tegen Judas heeft gezegd, jij bent een dief, hè? Hij steelt uit de pot. En dat Jezus die dat wegnemen van dat geld allemaal heeft aangevuld. Uit zijn eigen zak. Er altijd voor gezorgd heeft dat zijn discipelen eten hebben gehad. Zodat ze als hij later hen vraagt, zijn jullie iets tekort gekomen? Ze allemaal moeten zeggen, nee, heren. Jezus heeft geweend omdat hij Judas verloor. Dus het hoort gewoon bij onze christelijke identiteit. Maar hoe? Hoe kunnen we dat verdragen? Gaan we even naar Lucas 11. Dat heeft u al eerder behandeld. Maar we moeten natuurlijk toch even over het bidden hebben. Hè? Wat bidden is. En hoe het gebed in het leven van een kind van God ervoor kan zorgen dat je dat onrecht kunt verdragen. Lucas 11. En ik begin te lezen bij vers 9. Daar zegt de Heer. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt die vindt, en wie klopt voor hem zal er opengedaan worden. Want welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Dat is even belangrijk dat we het stukje... Wat is bidden? Bidden is niet in de eerste plaats een heleboel vragen aan God. We denken dat wel, heren, we willen dit en we willen dat. En wilt u hiervoor zorgen en wilt u zorgen dat ik beter word? En we hebben altijd een hele stapel met vragen die we bij God brengen. Op zich is dat niet erg. Wij mogen alle wensen met gebed en smeking, maar ook onder dankzegging bij God bekend laten worden. Dus is het gek. Maar het is opmerkelijk dat de Heer Jezus, als hij het over gebed heeft, als hij het over zijn bidden heeft, zijn relatie met de Vader, dat hij zegt dat hij door het gebed alles van de Vader ontvangt. Bid en u zal gegeven worden. Dus bidden betekent in de allereerste plaats dat ik van God ontvang uit de hemel. Dat God mij dingen gaat geven. Dingen die mensen misschien op mij onthouden, maar ik ontvang ze van de Heer in de hemel. Kent u dat? Dat u om iets vraagt aan de Heer. En misschien duurt het een tijdje en op een gegeven moment ontvangt u het ook. Denk je, oh verdraaid, daar heb ik toen om gebeden. Bidden is in de eerste plaats ontvangen. Het is in de eerste plaats, zegt de Heer Jezus hier, het ontvangen van het hele goddelijke leven. God zal u geen slang geven voor een vis, maar de hemelse Vader zal u de Heilige Geest geven als u daarom bidt. Dus bidden betekent dat we in contact komen met de Vader door de Heilige Geest. En daarom danken. Bidden betekent dat God ons de Heilige Geest geeft, en dat geeft hij niet met mate, en dat hij ons daardoor in verbinding brengt met de hemel. En ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb, maar de hemel is een onzichtbaar leven. Het is een leven wat een aardse rechter niet kan zien. Het is een leven wat vaak je buurman ook niet ziet, en misschien zie je het zelf ook niet. Maar binnen die onzichtbare wereld wordt het leven hier op aarde bepaald. Hebreeën 11 zegt dat wij door het geloof begrijpen dat de zichtbare wereld ontstaan is uit de onzichtbare wereld. De zichtbare wereld, wat we om ons heen zien, wat we hier meemaken, en wat de rechters doen en waar we ons over kunnen opwinden. Hoeveel christenen heb ik niet meegemaakt die zich vreselijk over die Trump opwinden? Nou, ik zou zeggen, het interesseert me helemaal niks. Het gaat toch uiteindelijk zo lopen zoals mijn Vader het wil. Mijn Vader. Hij heeft het allemaal in zijn hand. Allemaal. Het gaat in deze wereld niet zoals de wereldleiders willen. Ik zal het straks ook laten zien ten aanzien van deze onrechtvaardige rechter die God niet vreest. En die met God geen gebod, geen enkele rekening houdt. Dat is de situatie. Er is een weduwe. Nou, wat kan een weduwe doen? Ze heeft niet eens een man om het voor erop te nemen. Ze is zwak. Het is het voorbeeld wat de Heer Jezus hier aanhaalt van zwakte. Ze heeft geen rechten. Eigenlijk. Ze heeft geen geld. Waarschijnlijk is het ook een arme weduwe. Ze kan de rechten niet kopen. Ze heeft helemaal niks in de handen om haar recht te halen. Ja, wat heeft ze? Ze heeft God. Dat is mooi, hè? Dus in deze hele onzichtbare wereld, dan brengen wij onze gebeden en ontvangen we van God. En het wordt zichtbaar in deze zichtbare wereld. Op een zeker ogenblik wordt in deze zichtbare wereld bij deze vrouw zichtbaar dat ze haar recht krijgt. En op een geweldige, mooie manier. Want deze vrouw gaat daar telkens naartoe. En op een gegeven moment gaat hij zeggen, hoewel ik met God geen rekening hou, dat houdt hij ook helemaal niet. Hij houdt er ook geen rekening mee dat onze God geest is en dat hij de gedachten van de mensen in de wereld bestuurt. Ook al luisteren ze niet naar hem. God bestuurde de wereld van de farao in Egypte. En toen Jozef daar in de gevangenis was, helemaal niks, helemaal weggetrapt, helemaal uit het zicht van alle mensen. Onterecht, onrechtvaardig in die gevangenis. Jozef bad. En er staat in de Bijbel, en zijn gezicht stond niet somber. Als ons onrecht gedaan wordt, hoe kijken we dan? Ze waren het niet gewend van Jozef. Was een vrolijke, blijde gelovige. Mijn recht is bij mijn God. Dat komt wel. En wat doet God? Op een gegeven moment laat hij farao een droom dromen. En de goede man is er helemaal van overstuur. Op een gegeven ogenblik gaat hij rechter nadenken. Hij had met God geen rekening, maar ik denk, straks komt ze me nog in elkaar slaan. Ja? En dat is voor hem aanleiding om die vrouw recht te doen. Hij heeft totaal niet in de gaten dat God zijn gedachte wereld bestuurt. Van keizers en van koningen en van de politieke leiders. En dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus die vrouw krijgt haar recht niet van die rechter. Die is slechts een middel. Zij krijgt haar recht van haar God. Ze heeft ook niet het idee gehad dat die rechter haar recht zou doen. Ze heeft de mogelijkheden gewoon niet. En Jezus vergelijkt dat mee en zegt, zou als Gods uitverkorene dag en nacht tot hem roepen, zou hij hen dan niet antwoorden? Want wie bidt, die ontvangt. Dus als we erom gebeden hebben, zullen we het ook, kunnen we het eigenlijk loslaten. Paulus lezen we dat hij een doorn in het vlees had. En hij had de Heer er 3 keer om gebeden. En God had gezegd, ik neem die doorn niet weg, Paulus. Mijn genade is voor jou genoeg. Toen hield Paulus op met bidden. We leven in een tijd waarin mensen God claimen dat hij dingen moet geven. In plaats van dat ze uit geloof leven, dat God het zal doen op zijn tijd. Bid en u zal gegeven worden. En de Heer Jezus zegt het ook. De Vader zal de Geest geven, de Heilige Geest, als wij daarom bidden. En de Heilige Geest zal ons in verbinding brengen met de Geest is Geest, dat is duidelijk. Dus die brengt ons in verbinding met een onzichtbare wereld. En God heeft ons, ik heb begrepen nu, dat jullie ook het boek Openbaringen behandelen. Het boek Openbaringen is een boek vol troost, waarin God Johannes brengt in de onzichtbare wereld. Om te zien wat er in de zichtbare wereld gaat gebeuren. Maar de grote vraag is, zegt Jezus hier, zal ik als ik kom nog wel het geloof vinden op aarde? Zullen mensen daar genoegen mee nemen? Zullen ze het voldoende hebben aan het geloof om te bidden en te geloven dat ik het voor hen op zal nemen? Dat ik geen slang zal geven voor een vis en geen stenen voor brood, maar bid en u zal gegeven worden. Dus eigenlijk kun je, als je gebeden hebt, zeggen, nou, ik dank u, want nu is de zaak uit mijn hand. Nu heb ik het gegeven in de handen van de rechter van hemel en aarde. En die rechter zal mij recht doen. Er is geen enkele gedachte dat die rechter dat niet zal doen. U zult veel meer ontvangen als waar u recht op hebt. Dat is het christelijke principe. Wij ontvangen allemaal dingen uit genade. Wij ontvangen van God niets waar we recht op hebben. Maar als we vervolgd hebben, we hebben dingen meegemaakt, God zal ervoor zorgen dat we recht krijgen. Hij zal ons daarvoor belonen. En we leven in een tijd waarin dat steeds moeilijker wordt. Als wij echt het christelijke getuigenis laten horen. Ik ben geabonneerd op het SIP, misschien sommigen van jullie ook, het christelijk informatieplatform. Daar hoor je van alles. Maar daar stond iets in over Orlando Bottebleide. Wie heeft er wel eens van gehoord? Tommy Bottebleide, ja, ik zie toch wat vingers. Hij was voorganger in Drachten van een vrije baptistengemeente. En hij is een dienst gaan doen in Amsterdam. En Orlando, die praat makkelijk met mensen. En die vindt het ook heerlijk met ongelovigen te praten en ze uit de tent te lokken. En ze te wijzen op de kerk en op het geloof en op de Heer Jezus. En die was voor bij een programma, ik weet niet wie dat programma uitzond, maar het ging om kijken in de ziel. Dus hij werd gevraagd van hoe hij over bepaalde dingen dacht, om zijn ziel te laten zien, eigenlijk voor de tv. En je weet het, hè, de eerste vraag die dan aan christen wordt gesteld, ik heb hem vaak meegemaakt, hoe denk jij dan over homofielen, over homoseksualiteit? Dan voel je al, dan moet je voorzichtig, moet je gaan antwoorden. Je moet in ieder geval niet te veroordelend zijn, maar we staan in dienst van de meester. Ik sta niet in jullie dienst. Ik mag het woord brengen, maar ik sta niet in jullie dienst. Ik sta in dienst van de Heer. En Orlando dus ook, en zegt, kijk, of je nou homo bent of je bent hetero, onze ziel is allemaal beschadigd en we zullen ons allemaal moeten bekeren en we zullen ons allemaal verantwoorden moeten voor God. Allemaal, we hebben allemaal gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. En nou, dat was wat. Dat hij zomaar durfde zeggen dat homoseksuelen zondaren waren. En er kwam een golf van kritiek. Zijn mailbox puilde uit. Ook gelukkig veel mensen die zeiden wat ben ik blij dat het eens helder gezegd wordt. Maar ook heel veel mail die er tegen was. En hij was gewend op de markt te lopen en hij werd uitgescholden voor homohater. 1 uitzending op de tv. Dus hij heeft een bijeenkomst georganiseerd en er mocht iedereen komen. Hetero en homo, en dan mochten ze allemaal vragen stellen en dan zou hij vanuit de Bijbel beantwoorden. Ik bedoel alleen maar dat we in een tijd glijden waarin ons christelijke zuivere getuigenis vervolging kan oproepen. En dat u moet weten, en dat wil ik u vanavond meegeven, dat u daar blij om moet zijn. Want het hoort bij uw christelijk leven. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie ook vervolgen. In de wereld leidt je verdrukking. Als je die vervolging uit de weg gaat, dan ga je bij de meester vandaan. Maar de meester heeft een remedie voor die vervolging. Bid. Ga in contact met de onzichtbare wereld, met de hemel. En de Vader zal je de Heilige Geest geeft. Onrecht verdragen hoort erbij. In de navolging van Christus. Want alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, schrijft Paulus. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, opdat u weet van wie u het geleerd hebt en van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Hetzelfde geloof dat Jezus Christus had toen hij hier op aarde wandelde en geen enkele concessie deed naar de wereld toe, ook niet naar de religieuze wereld toe. En zo vaak zei in de Bijbel, in de evangelieën. Ik geloof alleen al in het boek, in het evangelie van Johannes 25 keer. Voorwaar, ik zeg jullie. Daar kwamen ze met hun vraag. Zei, ja Heer, maar dat. Hè, we mogen onze vrouw toch wel verlaten, want Mozes. Voorwaar, ik zeg u, zo is het nooit geweest. Dus naar wie luister je? En wie volgen we in deze wereld? De Heer Jezus Christus. We hebben hem nodig. In hem en door hem. En tot hem zijn alle dingen. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En God de Vader wil en zal ons al die dingen schenken in Christus Jezus. Het hele christelijke leven. Als we daarvoor willen buigen, als we dat willen accepteren. En daar ga ik mee eindigen. Het was in de gemeente van die Paulus bezocht. En die Paulus had gesticht niet altijd koek en ei. Niet altijd pais en vree. En op een gegeven moment ziet Paulus dat. Hij ziet dat de mensen met elkaar aan het bakkeleien zijn. Hij ziet dat het in de gemeente van Korinthe gaat over wie de meeste is. Hij ziet dat het om gaat, om het volgen van die of van die of van die. De een is voor Paulus en de ander voor Apollos. Hij ziet dat de mensen zeggen die de vragen hebben bij het apostelschap van Paulus. Is Paulus wel een apostel? Want hij is toch niet met Jezus meegelopen toen Jezus 3 jaar hier op aarde wandelde. Hij is toch niet een echte apostel, Paulus? En Paulus moet zich ervoor verdedigen. En Paulus zegt dat. De bewijzen van mijn apostelschap zijn onder jullie verricht. Maar ze gaan maar door. En op een gegeven moment denkt Paulus, wacht eens eventjes. Wacht eens. Hij zegt, weet je wat jullie moeten doen? Onderzoeken jullie jezelf eens. Ga eens bij jezelf na of Jezus Christus wel in je woont. Want als Jezus Christus in je zou wonen en leven, dan zou je zulke dingen nooit hebben gedaan of gezegd. Onderzoek jezelf of Christus wel in je is, want anders ben je verderfelijk. Beproef jezelf. Kijk daar eens naar. Of we in een tijd waarin verdrukking is, niet te veel kijken naar de druk, maar onszelf controleren, ons hart controleren. Wie heeft dat in mijn hart voor het zeggen? Mijn gevoel, zoals je bij zoveel mensen tegenkomt, ze voelen zich er goed bij. Maar uit het hart van de mens komen boze overleggingen. Er zit niks goed in je hart. Je hart is geen goed baken. Is Christus in je leven? Daar kun je een hoop aan. Daar kun je in elke situatie hem naar voren schuiven. Kun je met hem naar God gaan. Dan kun je met hem de wereld ingaan. God heeft het zo gemaakt dat we in alles van Christus afhankelijk zijn. Zonder mij kunt u niets doen. Dat we de Bijbel begrijpen. Dat we Christus kunnen leven alleen met hem. Hij zei daarvoor de eer. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Hij kan voor ons bidden. Christelijk leven is een leven in zijn nabijheid. Hij zorgt voor u. Komt allemaal goed. Jezus sprak deze gelijkenis opdat we niet zouden verslappen. Maar altijd zouden bidden. Altijd in contact zouden zijn met de Vader. Mag de Heer u hierin zegenen. Mag u de stem van de goede herder verstaan in uw leven. Mag u weten wat God van u vraagt. En mag u doen wat hij zegt. En mag uw leven zich afspelen in de onzichtbare wereld voor de troon van God. Dat is een gezegend leven. Amen.